That's what's happening.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 8. En de psalmen die ons ook iets laten zien van onze verbondenheid met Israël. Met de God van Israël. En we zingen op Psalm 8 vers 1. Heere, onze Heer, hoe grootmachtig opperwezen. Hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen. En ook het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde. De broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde. En dan klinkt die verwondering door. Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En smentse zoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8 vers 1 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heer en de samenvatting daarvan, zingen we Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Stellen we ons nu onder de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak: Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, wij naderen voor uw aangezicht om uw naam ootmoedig te danken dat u ons hier weer bijeengebracht hebt in uw huis. We mogen hier weer bijeen zijn rondom uw woord. En dat niet in de eerste plaats omdat wij dat wilden of omdat wij dat verlangden. Maar omdat u ons geroepen hebt. En omdat u ons dat verlangen in het hart gegeven hebt en ons getrokken hebt hier naartoe. U bent de God die spreekt. De God die ons roept door uw woord. En wij danken u daarvoor. Dat u tot ons wilt spreken. Dat u met uw woord naar ons toekomt. Dat u ons opzoekt. Dat u naar ons omziet. Wij moeten u belijden dat we dat helemaal niet verdiend hebben. Wij hebben dat niet verdiend vanwege onze zonde. Ook de zonde die er waren in de afgelopen week. In ons doen, in ons laten, in ons spreken. In ons hart, in onze gedachten. Er waren weer zoveel dingen die niet waren tot uw eer. En wij komen daarmee voor uw aangezicht. En leggen het voor u neer. En we belijden het u, Heere. Wij hebben gezondigd. Maar Heere, zie ons toch niet aan in onze zonde en in wat wij gedaan hebben of juist niet gedaan hebben. Maar zie ons toch alleen aan in Hem. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Geef dat we zo achter u mogen schuilen. Achter het bloed van uw Zoon. Want daar zijn we toch veilig. Achter zijn bloed zijn we veilig en geborgen. Dat we zo, Heere, tot u de toevlucht zullen nemen. Het helemaal van u mogen verwachten. Dat we niet voortgaan in ons oude zondige leven. Want Heere, we zongen het, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En daar bidden wij u om. Geef dat ook die weldadigheden, dat die genade van u ons vanmorgen verkondigd mag worden. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Wees u zo bij ons in deze dienst. Als wij uw woord gaan lezen, opent u uw woord voor onze harten en dat zo uw woord in ons hart mag landen, Heere, en vrucht mag dragen. Werkt u zo krachtig met uw Heilige Geest. En dat zo alles in deze dienst mag zijn tot de eer en verheerlijking van uw naam. En tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat daar alles op gericht mag zijn. Geef aan ieder wat nodig is in deze dienst, ieder die een taak heeft. Wees met ouderen, met jongeren, kinderen, met hen die thuis meeluisteren. Geef ons allen een gezegende dienst. Om Jezus wil. Amen. We openen met elkaar Gods woord in het Bijbelboek Rut. En we lezen met elkaar Rut 1. Rut 1. En daar komt Gods heilige woord tot ons. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efrates van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters: ga heen, keer weder en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rusten vindt en ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar: wij zullen zeker met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keer weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zoon in mijn lichaam dat zij u tot mannen zouden zijn? Keer weder, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleef daar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar te gaan, ze hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en ze zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mijn grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb allereerst voor u nog enkele afkondigingen. Wat betreft de diensten voor zondag 13 oktober. De Heuvelend hoopt zondag 13 oktober om 10 uur dominee H. Verhul uit Ede voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor het kerkblad. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. Voor de daad in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. willen we nu ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen van Psalm 146. En daarvan zingen we het eerste vers: prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En ook het tweede vers: vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer en waar men nooit heil bij vindt. Het derde vers: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het vijfde vers waar we zingen: van de Heere die uit liefde rijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146, vers 1, 2, 3 en 5. willen vanmorgen stilstaan bij het gelezen Bijbelgedeelte Rut 1. In het bijzonder bij de eerste 6 versen. En ik lees u vers 6 nog een keer. Rut 1, vers 6. Daar lezen we: toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En het thema voor vanmorgen is Gods oordeel en genade. Gods oordeel en genade. En we willen stilstaan bij 3 dingen. Allereerst bij een vertrek uit het broodhuis. Vervolgens bij een verblijf buiten het broodhuis. En tenslotte bij een terugkeer naar het broodhuis. Gods oordeel en genade. Een vertrek uit het broodhuis. Een verblijf buiten het broodhuis en een terugkeer naar het broodhuis. Gemeente, we hebben een bijzonder Bijbelboekje open liggen. Een bijzonder Bijbelgedeelte. En het bijzondere aan dit Bijbelgedeelte is, en aan dit Bijbelboekje is, dat het inzoomt op 1 gezin uit Israël. Het zoomt in op 1 gezin uit Israël. En als je daarover nadenkt, dan denk je misschien wel waarom. Waarom zou dit verhaal, deze geschiedenis van dit ene gezin, in de Bijbel zijn opgenomen? Wat heeft ons dat te zeggen? We zullen vanmorgen zien dat dat niet voor niets is. En dat dit kleine boekje, deze 4 hoofdstukken, van grote betekenis zijn. Van grote betekenis in het geheel van de Bijbel. En ook van grote betekenis voor Israël. En dat brengt ons bij het eerste, een vertrek uit het broodhuis. Ja, want er is hongersnood in het land Kanaan. Er is geen brood. Niet genoeg voedsel. En daar kunnen wij ons maar moeilijk een voorstelling bij maken. En bij honger al helemaal niet. Van te weinig eten hoeven wij doorgaans niet wakker te liggen. Maar in Kanaan ondervinden de mensen dat aan de lijve, dat er niet genoeg voedsel is. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is de oorzaak van deze hongersnood? Dat wordt ons in Rutte niet met zoveel woorden verteld. Er is honger, er is een hongersnood. Punt. Maar toch, als we wat beter lezen en kijken waar in welke context dit staat, dan is er toch meer te zeggen. Dat blijkt al uit dat eerste zinnetje van Rut. Rut 1 vers 1 begint met: in de dagen als de richters richten. Dat is de tijd waarin er een hongersnood is. In die dagen dat de richters leiding geven aan het volk. En dat is meer dan zomaar een tijdsaanduiding van, dat is toen en toen. Want wat was die tijd van de richter voor een tijd? Als we een hoofdstuk terugbladeren in de Bijbel, en het laatste vers lezen, het vers voor Rut 1 vers 1, Richteren 21 vers 25, dan wordt die tijd kernachtig samengevat. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat recht was in zijn ogen. En in die tijd dat er geen koning is, dat ieder zijn eigen gang gaat, in die tijd komt er een hongersnood in Israël. Je kunt je voorstellen, als er geen goed leiding gegeven wordt, als er geen koning is, dan ontstaat er wanorde, dan ontstaat er chaos. En zo wordt die richterentijd ook gekenmerkt. Het volk zondigt. De Heere straft met vijanden. Het volk gaat roepen tot de Heere. En de Heere stuurt een richter die het volk verlost. En steeds weer gaat dat zo in de richteren. Als een repeterende breuk. Het is elke keer weer hetzelfde. En van tijd tot tijd komen er dan richters die door God gezonden zijn. Maar ook dat zijn de richters vol zonden en gebreken. In het laatste vers van Richteren geeft die hopeloze situatie van Israël aan. Geen koning. Ieder gaat zijn eigen gang. En hoe verder je in het Bijbelboek Richteren komt, hoe groter dat probleem wordt. Een gemis, geen koning. Ja, daar moet je onwillekeurig denken aan de huidige situatie van Israël. Roep de situatie van Israël nu niet om de koning. Hij alleen die de oplossing kan geven, die de verlossing kan geven. En zo ook toen. Er is geen koning. Ieder gaat in die tijd zijn eigen gang, in de tijd van de Richteren. En in die tijd breekt er dus een hongersnood uit. Het is heel goed mogelijk dat dus ook deze hongersnood een oordeel van de Heere is. Een straf voor de zonde van het volk, omdat ze de Heere verlaten hebben, zich niet houden aan zijn geboden, waar zijn geboden vandaan gegaan zijn. Ieder gaat zijn eigen gang. Is deze tijd nou niet heel veel anders dan de Richteren tijd? Zou dat ook voor onze tijd gelden? Ieder doet wat goed is in eigen oog. Ik moest denken aan een bekende uitspraak uit de Franse Revolutie, die de tijd van de Franse Revolutie kenmerkt. Geen God en geen meester. We dulden geen gezag meer boven ons. Vrijheid, zelfstandigheid, zelfontplooiing. Los van alle banden die ons beknellen, die we als een juk op ons hebben liggen. Zo voelen de geboden van de Heere voor velen. Als een last. Die je van je afwerpt. Een gemeente, hier zien we dat een leven los van Gods geboden leidt tot chaos en wanorde. En vroeg of laat straft God de zonde. En daar kan hij niet aan voorbij gaan, aan die zonde. Hij straft onze eigen gereidheid en onze eigenwilligheid. En zo komt ook door het oordeel van God een hongersnood in Israël. En daarom vertrekt Elimelech met zijn gezin uit Bethlehem. Bethlehem. Broodhuis betekent dat. Elimelech vertrekt uit het broodhuis omdat er geen brood is. En je zou kunnen zeggen, hij zorgt voor zijn gezin. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij moet zijn vrouw en kinderen ook zien te voeden met voedsel. De vraag is of we dat zo positief kunnen beoordelen. Want hij vertrekt namelijk uit het land van God, uit Kanaan, het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Dat land waaraan de Heere zich verbonden had. Dat land waar God zijn zegen aan verbonden had. En dat horen we ook in de 10 geboden, in het 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Dat was Kanaan. En daaruit, uit dat land, vertrekt Elimelech, dat land van de Heere. En dan gaat hij nota bene naar Moab. Een land ten oosten van Israël. Zo vaak Israëls vijand, ook in de Richteren tijd. Een land waar de afgoden gediend worden, waar de God van Israël niet gekend wordt. Ja, dat land waar de afgoden gediend worden, waar zelfs kinderoffers worden gebracht. Moab staat er in de Bijbel niet goed op. En in dat land wil Elimelech zijn geluk gaan beproeven. Is die keus zo verkeerd dan? Hij ontvlucht met zijn gezin het beloofde land. Maar daarmee vlucht hij ook voor het oordeel van God. En dat is aangrijpend. De Heere straft zijn volk met een hongersnood. En Elimelech vlucht ervoor weg. We lezen namelijk niet van een buigen onder het oordeel van God. We lezen niet van een roepen tot God, het belijden van zonde en het smeken om vergeving. Geen verootmoediging en bekering. Maar zelf kiezen. Zelf die route uitstippelen. Elimelech. Een kind van zijn tijd. Ieder doet wat goed is in eigen oog. Ja, al lijkt zijn naam iets anders te zeggen. Elimelech. Mijn God is koning. Maar dat blijkt niet in zijn handelen. Kind van zijn tijd. En geldt voor ons niet datzelfde. Ieder doet wat goed is in eigen oog. Dat zit ten diepste toch ook in ons. Zelfs als er in je hart dat verlangen gekomen is om de Heere te dienen. En dat gold misschien ook wel voor Elimelech. Dan kan dat toch ook naar boven komen. Dat die trekkende kracht van het zelf willen doen. Je eigen gang gaan. Zelf je kompas zijn en de route uitstippelen. Niet de Heere op nummer 1, maar jezelf. Want ons hart en de wereld trekken juist naar de zonde van ons van nature. En de roepstemmen van de Heere, die negeren we in ons leven. We laten ze links liggen, net als Elimelech hier doet. Want door die hongersnood heen klinkt de stem van de Heere als een megafoon. Israël, bekeer je. Keer terug. Waarom zou je sterven en niet leven? Ja, voor die stem van de Heere zijn we als mensen doof. Daar zijn we niet op afgestemd. Maar de Heere wil zijn volk hier door de hongersnood wakker schudden. En gemeente, zo kan hij dat in ons leven ook doen. Dat de Heere door de omstandigheden in ons leven ons wakker kan schudden. Dat er aan onze levensboom geschud wordt. Nee, niet dat we onze omstandigheden altijd direct als een oordeel van de Heere moeten zien. In het Oude Testament zien we dat heel duidelijk. Dat de zonde en het oordeel soms heel direct op elkaar volgen. In het Nieuwe Testament zien we dat bijvoorbeeld bij Ananias en Safira, maar dat directe verband lijkt er minder te zijn dan in het Oude Testament. Maar de Heere kan wel door de omstandigheden in ons leven spreken. En hij kan die omstandigheden gebruiken om ons terug te roepen bij hem. Dat hij door de omstandigheden ons juist terug wil roepen. Die oordelen van de Heere zijn namelijk niet om ons weg te duwen bij hem. Om ons verder bij hem vandaan te duwen. Maar juist om ons terug te trekken. En zo is dit oordeel van de Heere hier in Israël ook eigenlijk iets van Gods trekkende hand. Dat is iets van Gods bemoeienis met zijn volk. Ja, waarom zou je sterven en niet leven? Want een leven los van hem. Een leven buiten hem brengt uiteindelijk de dood. Dat brengt ons bij het tweede. Een verblijf buiten het broodhuis. Ja, zo vertrekt Elimelech met zijn gezin naar Moab. Hij vertrekt om als vreemdeling daar te verkeren. En als we dan verder lezen in Rut 1, dan wordt van dat verblijf buiten het broodhuis, van dat verblijf in Moab, een kort verslag gegeven. Vers 2 tot 5 wordt ons dat kort en zakelijk meegedeeld. Maar in die versen gebeurt heel veel. De gebeurtenissen in de tekst volgen elkaar in snel tempo op. En ze komen daar en Elimelech sterft. Naomi blijft achter met haar twee zonen. Die zonen trouwen met Moabitische vrouwen en vervolgens sterven ook Mahlon en Chilion. En zo blijft Naomi achter. Zonder man en zonder zonen. Het verblijf van Elimelech brengt niet wat Elimelech verwacht en gehoopt had. Want hij kwam daar voor het leven. Maar ze vinden de dood. De dood haalt hen in. Verschrikkelijk. Is dit dan ook een straf van God? Het staat er niet. Maar toch lijkt het er wel op. De gebeurtenissen worden zo snel achter elkaar verteld, waardoor het lijkt alsof ze alles met elkaar te maken hebben. Het een volgt het ander op. Het gevolg van het gaan naar Moab is de dood. Ze zochten het leven, maar vinden de dood. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen, zegt Jezus. En dat zien we hier gebeuren. Ze hebben hun heil niet gezocht bij de God van Israël, maar ze gingen hun eigen weg. En eigen wegen lopen vroeg of laat dood en brengen de dood. Dat zijn de gevolgen van de zonde. Gemeente, vluchten voor het oordeel van de Heere heeft geen zin. Ja, er is maar één manier. Er is maar één manier om het oordeel van de Heere te ontvluchten. En dat is niet door bij hem vandaan te vluchten, weg uit het land van God, maar juist door naar hem toe te vluchten. Door naar de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. In de weg van geloof en bekering. Door hem als koning te belijden. Je leven in zijn handen te leggen. Niet meer het zelf willen doen. Maar je overgeven aan hem. De toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Hij die zelf dat oordeel gedragen heeft door de dood in te gaan. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het vinden. Eigen wegen brengen geen heil. En we zien hier waartoe verkeerde keuzes kunnen leiden. Het begint hier met de keuze om naar een heidens land te vertrekken. Naar een heidens land, een heidense omgeving, bij het land van God vandaan. En dan stapelt het zich op, als een sneeuwbal die van de berg rolt en die steeds groter wordt. De kracht wordt steeds verwoestender. Want kijk maar eens goed wat hier gebeurt. En we lezen in vers 1 dat Elimelech vertrekt om als vreemdeling in Moab te verblijven. Dat is dus zijn intentie. Een kort verblijf. Als vreemdeling. Maar al snel verandert dat, want ze lijken zich daar zelfs te vestigen. Wij zouden zeggen, ze zijn echt aan het settelen. Ze hebben hun draai gevonden. Lees maar in vers 2. Aan het einde. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven daar. Er staat nu niet bij als vreemdeling. Ze bleven daar. En dan gaat het nog verder. Dan trouwen Maglon en Gilja met Moabitische vrouwen. En dan lezen we in vers 4. En zij bleven al daar omtrent 10 jaar. Alsof ze van lieverlee dat leven van Moab worden ingetrokken. Verblijven als vreemdeling wordt blijven. Blijven wordt 10 jaar blijven. De tentpinnen gaan steeds dieper de grond in. Ik moest hierbij denken aan Lot, de neef van Abraham. Bij hem zien we precies hetzelfde gebeuren. In Genesis 13 kiest hij voor zichzelf om te gaan wonen in de vlakte van Sodom. En dan lezen we in Genesis 13 dat Lot zijn tenten opslaat tot bij Sodom. En dan blijkt in Genesis 19 ineens dat hij in Sodom woont. Erin getrokken worden. En dat zou ons ook zomaar kunnen gebeuren. Want ik zei net al, we leven in een wereld die niet heel veel anders is dan de richterentijd. Ieder doet wat goed is in eigen oog. Het is zondag als we bij elkaar in de kerk mogen zijn, dan valt dat misschien niet zo op. Maar door de week zijn we op zoveel plaatsen als christen in de minderheid. En dan kan het zomaar gebeuren dat er aan je getrokken wordt. Dat je aan je getrokken wordt mee de wereld in. Niet-christelijke vrienden die op je inpraten. Zoveel verleidingen om je heen. Je hebt ze zelfs op zak. En een paar vegen en tikken op het scherm. Allemaal zaken die ons bij de Heere vandaan houden of juist bij Hem vandaan trekken. Het leven door de week kan soms zo haak staan op de zondag als we in de kerk zitten. En dan kan het ook zomaar gebeuren dat we dan over een aantal jaren zelfs helemaal niet meer naar de kerk gaan. Dat we een chameleon geworden zijn. We kunnen ons perfect aanpassen aan onze omgeving. We vallen niet meer op. De wereld en de duivel trekken zo aan ons. En het is niet denkbeeldig dat we ons daarin kunnen laten meesleuren. Want geweten, niemand is daar te goed voor. Want wie we ook zijn en hoe we hier ook zitten, we voelen allemaal die trekkende kracht van de wereld om ons heen. Het trekt aan ons allemaal. En de een is daar gevoelig voor en de ander daarvoor. Maar iedereen heeft ermee te maken. Niemand is daar te goed voor. Laten we ons van deze gevaren bewust zijn. De wereld en de duivel trekt aan ons. Maar laten we daarin ook naar onszelf kijken. Want hoe komt het eigenlijk dat we daar zo gevoelig voor zijn? Dat we ons zo snel laten meetrekken daarin. Dat zegt namelijk ook iets over u, jou en mij. Want we kunnen niet alleen maar wijzen naar oorzaken buiten ons. Ja, dat is de wereld, de duivel, die trekken naar mij. Maar als je naar een ander wijst, dan wijzen er meer vingers naar jezelf. Want ik ben het die maar zo weinig nodig heb om de wereld mee in te laten slepen. Omdat die wereld niet alleen buiten mij is, die aan mij trekt, maar die wereld zit in mij. Mijn hart is erop gericht. Van mezelf ben ik geneigd tot zondigen. En dat leven dat zit me als een jas. Als gegoten. Het zit comfortabel. Herken je dat? De gemeente, waar leef je voor? Waar leef je voor? Leef je voor jezelf? Voor eigen rekening? Stippel jezelf de route uit? Doe je wat goed is in je eigen oog? Of heb je in geloof aan Hem toevertrouwd? Dat je Hem mag kennen, dat Hij koning in je leven geworden is. Ja, want dan gaat het met je eigen leven. Dat leven met die ik-gerichtheid en die eigen gerichtheid, dat leven gaat de dood in. Dat is dan met Christus aan het kruis de dood ingegaan. Maar dan vind je in Hem dat leven. Dat leven tot in eeuwigheid. Want Hij is het, God is het, die ons juist in Christus wil trekken tot Hem. Hij wil ons trekken met koorden van liefde. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld en ons over te zetten in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Alleen dat leven heeft toekomst. We zongen het, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Ja, dan ben je nog wel in deze wereld. dan sta je nog wel in deze wereld en hebben wij hier onze taak en onze roeping te verstaan op de plek waar we geroepen zijn, waar de Heer ons gesteld heeft. Dan ben je nog wel daar erin, maar niet meer van de wereld. Dat je dan in je doen en laten mag laten zien, ik ben niet meer van de wereld, maar ik ben van Hem. Ik ben van Christus. Ik ben zijn eigendom, Hij die mij gekocht heeft met zijn bloed. En dat is het echte leven. Een leven waarin we dat gaan belijden en ook gaan uitleven. Eli Melech, mijn God is koning. Niet meer ik zit op de troon, maar Hij. En dat leven en die genade wordt ons iedere zondag verkondigd. Ja, God zij dank. Want als Hij niet naar ons toekomt in zijn genade, ja, dan wordt het helemaal niets. Dan werken we ons steeds verder vast in het moeras van de zonde. Met de dood als gevolg. God zij dank, komt Hij met zijn woord naar ons toe. Met dat evangelie. Hij komt. Hij redt. Hij brengt terug. Hij ziet om. Dat brengt ons bij het derde, een terugkeer naar het broodhuis. Ja, de toekomst van Naomi ziet er niet best uit. Haar man gestorven. Haar zonen gestorven. Wie moet er nu voor haar zorgen? Wie moet ervoor zorgen dat er brood op de plank komt? Wie moet er voor haar zorgen in haar ouderdom? De hoop op nageslacht is verloren. En zeker als je in die tijd weduwe was, dan was dat een schande. Dan zag de toekomst er niet best uit. Voor Naomi ziet het er somber uit. Ze is ontdaan van haar sociale status. En het is treffend hoe dat in vers 5 duidelijk gemaakt wordt. Ja, en die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten. Deze vrouw. Haar naam wordt niet eens meer genoemd. Alsof ze niets is. Ontdaan van haar status. Geen vrouw meer van een man. Geen moeder meer van kinderen. En in die donkere en uitzichtloze situatie keert ze terug naar Bethlehem. Straks zal ze het zeggen. Vol ging ik weg. Maar leeg ben ik teruggekeerd. Alleen haar schoondochters heeft ze nog. En waarom keert ze terug? Wat brengt haar terug naar het broodhuis? Vers 6b. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Hier komt voor het eerst de godsnaam, wordt voor het eerst de godsnaam genoemd in Rut. De Heere, de God van het verbond, de God van Israël. Hij is de God die handelt en die ingrijpt. Hier klinken de eerste signalen van hoop. God die omziet naar zijn volk, die zijn volk bezoekt door brood te geven. En dat brengt Naomi, nu ze helemaal leeg is, nu ze niets meer heeft, dat brengt Naomi in beweging. Ze keert terug. Door het oordeel heen bewijst God genade aan zijn volk. Psalm 30 zingt het. Of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Ja, dan is er maar een ogenblik in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween. 'S Morgens is er gejuich. Er komt een wending, een keer ten goede. In die donkere tijd van Israël, in die uitzichtloze situatie van Naomi, komt er een blijde tijding. Er is brood. De Heere bezoekt zijn volk. Of we zouden ook kunnen zeggen, de Heere ziet om naar zijn volk. gemeente, als Hij dezelfde is. De ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. Als Hij nu nog dezelfde is als toen, en dat is Hij, zal Hij dan ook nu niet ingrijpen en denken aan zijn verbond? Al lijkt het zo uitzichtloos, de situatie in Israël in het Midden-Oosten. Maar Hij is en blijft dezelfde. En die beloften voor zijn volk liggen er. En wat er ook allemaal misgaat, ook in Israël, Hij blijft trouw aan zijn verbond. Daar gaat Hij niet achter terug. Dan zal Hij ingrijpen. Hoe uitzichtloos de situatie ook is. Dan kunnen mensen het niet oplossen. Dan wordt het alleen maar erger. Maar dan zal Hij ingrijpen. Op zijn tijd. Zoals Hij hier ook doet. God grijpt in. Het lijkt zo uitzichtloos vanuit de mens gezien. Het is zo donker. Voor het volk van Israël. Voor Naomi. Maar God grijpt in. God bezoekt zijn volk. Hij laat zijn volk niet aan zijn lot over. Gemeente, dat woordje wat hier vertaald wordt met bezoeken, en andere vertalingen vertalen dat soms met omzien, dat komen we op de Bijbel op verschillende manieren tegen. Dat bezoeken, dat omzien, dat kan God doen in oordeel. Denk bijvoorbeeld aan de 10 geboden. Die de misdaad van de vaderen vergeldt, dat is bezoek, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Die de misdaad van de vaderen vergeldt of bezoek aan de kinderen. Dat is een bezoeken in oordeel. Dus dat is ook op een bepaalde manier omzien naar zijn volk. Door het oordeel heen roept God zijn volk terug. Maar we zien ook dat de Heere bezoekt en omziet in genade. Denk bijvoorbeeld ook aan Sarah, de vrouw van Abraham. Het was zo uitzichtloos voor haar. Ze kon geen kinderen krijgen, dachten ze, omdat ze al oud geworden was. Zo uitzichtloos, hoe moet die belofte van God nu vervuld worden? Maar dan lezen we in Genesis 21, en de Heere bezocht Sarah en deed wat Hij beloofd had. Ze werd zwanger en kreeg een zoon. God bezoekt zijn volk. Daar waar het uitzichtloos lijkt, waar alle hoop verloren lijkt te zijn, daar komt God en grijpt Hij in. En zo ook hier. Hij bezoekt zijn volk. Er komt weer brood. Hij komt met genade en met zegen. En waarom? Waarom doet Hij dat nu? Nou gemeente, dat is nu juist het wonder, want vanuit de mens gezien is er geen enkele reden toe. Vanuit het volk van God gezien, er is er geen enkele reden toe. Naomi heeft het ook niet verdiend, maar toch geeft Hij brood. Hij ziet om. Hij bezoekt, Hij denkt aan zijn verbond. De Heere neemt redenen uit zichzelf. Al hebben zij Hem losgelaten. Hij laat zijn volk niet los. Hij is de God die goddelozen rechtvaardigt. Goddelozen, zondige en eigenwillige mensen zoekt Hij op. De Heere. Ja, dan roep je toch uit met Psalm 8. Heere, wat is de mens? De sterveling dat u aan hem denkt. De mensenzoon dat u Hem bezoekt, weer dat woord, dat u Hem naar Hem omziet. Ja, dat u Hem bezoekt met uw zegen, met uw genade. Zo begint hij de hoop op betere tijden te herleven, dankzij de God van Israël. Er is weer brood in Bethlehem, in het broodhuis. Maar deze woorden zeggen meer. Ze zeggen meer dan dat er alleen zomaar brood is. Deze woorden zijn een belofte van betere tijden. Ja, ik begon de preek met die vraag. En waarom staat dit boekje in de Bijbel, deze vier hoofdstukken, die gaan over één gezin? Ja, waarom eigenlijk? Ik zei net al, de tijd van de richteren, daarin was er een probleem. Er werd een koning gemist. Ieder deed wat goed was in eigen oog. Het ziet er dus niet goed uit voor Israël. En voor Naomi ziet het er ook niet goed uit. In vers 5 lezen we dat ze achterblijft zonder haar twee zonen. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws dat ze achterblijft zonder haar twee kinderen. Geen kinderen, dus ook geen nageslacht, geen toekomst. Maar dan komen ineens onverwacht en ongedacht die heerlijke woorden, heerlijke evangeliewoorden in vers 6. De Heere geeft brood. Hij is zijn volk niet vergeten. Dwars door menselijke onmogelijkheden heen gaat hij zijn weg. Niet alleen met Naomi, maar ook met zijn volk. Lees maar aan het einde van Rut. Als we hier in vers 5 lezen, staat er dat ze achterblijft zonder haar twee zonen. Dat is letterlijk zonder haar twee kinderen. En als u dan kijkt aan het einde van Rut, Rut 4 vers 16, dan lezen we: en Naomi nam dat kind. Datzelfde woord, alleen aan enkelvoud. Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn voedster. Hoort u het? Een kind, dwars door alle onmogelijkheden heen, heeft de Heere voor nageslacht gezorgd. Want Rut, haar schoondochter, trouwt met Boas. En uit dat huwelijk wordt Obed geboren. Er is toekomst voor Naomi en ook voor Gods volk. Want uit Obed zal Isaï geboren worden. En uit Isaï zal David geboren worden. Die koning door de God van Israël gegeven. En uit dat geslacht van David, zal eeuwen later die grote koning geboren worden. Jezus Christus. Die koning, die Israël en die ook wij zo brood nodig hebben. God die naar zijn volk omziet door brood te geven. Leeg keert Naomi terug naar het broodhuis. Maar dan is daar de Heere die haar gaat vullen met zijn genade. Hij geeft brood. En zo opent de Heer op wonderlijke wijze voor Israël en voor Naomi de deur naar de toekomst. Er is brood en er zal brood komen. Je hebt Psalm 130 zingt het. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Eeuwen later gaat in datzelfde Bethlehem, in dat broodhuis, de hemel open. En geeft God de Vader het ware brood uit de hemel. Het brood des levens. Jezus Christus. Van hem heeft Zacharias het gezongen. Geprezen. We lezen het in Lucas 1. En geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft zijn volk, weer dat woord, hij heeft zijn volk bezocht. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Hij heeft verlossing tot stand gebracht. In hem, in de Heer Jezus Christus, ziet God om naar zijn volk. In hem zoekt hij zijn volk op. En zo doet hij dat vandaag nog. Hij ziet naar ons om. Hij zoekt ons op als het evangelie verkondigd wordt. Als we die blijde boodschap horen. Zoals Naomi in Moab ook die blijde boodschap te horen kreeg. Dat evangelie, er is brood. Dat mogen we iedere zondag horen. Woorden van eeuwig leven. Woorden waaraan we ons hart mogen ophalen. over dat ware brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Zo heeft hij zich aan Israël en aan ons bekend gemaakt. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Gemeente, alleen dan is er leven. Want als je van dit brood eet, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. Dan zul je nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. Zonder dit brood, dit levende brood, is er geen leven. In jezelf heb je dat leven niet. Maar dat leven wordt je aangereikt. Het wordt je aangeboden door de belofte van het evangelie. En Christus zegt het, als je van mij eet, dat wil zeggen als je in mij gelooft. Als je je leven aan mij toevertrouwt, dan heb je het eeuwige leven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Ja, in mij is dat leven niet. In u en jou ook niet. Maar zoek het buiten jezelf, in de Heer Jezus Christus. Want hem hebt u brood nodig. Zoek het bij hem, bij die God die naar mij omziet en mij dat brood door de verkondiging van het evangelie aanreikt. Hij reikt zichzelf aan. Hij geeft zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wordt in het avondmaal tastbaar en zichtbaar. Dan wordt je dat brood aangereikt, letterlijk. Dat brood dat heen wijst op het brood, Jezus Christus. In het avondmaalsformulier wordt dat zo prachtig gezegd. Hij die door zijn dood onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Gemeente, geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je door hem leiden en bevrijden. Amen. Zingen we van Psalm 77 en daarvan het zesde, als ook het zevende vers. willen danken en bidden en ook voorbeden doen. En dat doen we voor mevrouw Audijn Alblas. Die heeft afgelopen week onderzoeken gehad. Komende week krijgt ze vervolgonderzoeken. Voor Dirk-Jan Budding. Hij heeft in het ziekenhuis een avond aan de hartbewaking gelegen. Oorzaak was niet het hart, maar een middenrifbreuk. Ze houden de klachten in de gaten. Voor hen die afgelopen week aan het graf stonden, onder andere de familie Bal en de familie Slappendel van der Wand. En we bidden voor een kerk en zending voor de vervolgde kerk, de nood in de wereld, oorlogen en overstromingen. En op deze Israëlzondag ook voor Israël. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, u zei het, mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. En dat bent u, Heer Jezus Christus, het brood des levens. En u zegt dat wie tot mij komt, zal nooit meer hongeren. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wij danken voor die rijke evangeliewoorden die we ook vanmorgen mochten horen. Doe ons leven van u. Het brood des levens. Doe ons leven, Heere, van uw genade. Van alles wat we uit uw hand mogen ontvangen. Heere, want wat is er dat we niet van u hebben ontvangen? Naomi had niets. Ze had lege handen, maar in uw genade zocht u haar op en gaf u brood. U gaf toekomst voor haar, voor Israël. Heere, zegen zo die woorden aan ons hart en leven. Dat het vrucht mag dragen en dat we zo uw woorden in ons hart zullen meedragen, ook de nieuwe week in. Zo komen wij tot u en leg ook alle noden en zorgen voor u neer. We bidden voor mevrouw Audijn Alblas, die afgelopen week onderzoeken heeft gehad. En ook als er nog vervolgonderzoeken zullen volgen. Heere, geeft u haar wat zij nodig heeft. Ook als het wellicht spanningen en zorgen met zich meebrengt. Geef haar het zicht op u. Dat ze zich zo in u geborgen mag weten. We bidden, Heere, voor Dirk-Jan Budding. Wees ook met hem, nu hij middenrifbreuk heeft en daar klachten van ondervindt en daar last van heeft. Geef ook hem wat hij nodig heeft. En schenk hem een spoedig herstel. We bidden u voor de rouwdragende. Zij die de afgelopen week ook aan het graf stonden van hun geliefde. Ze denken aan de familie Bal en de familie Slappendel van de Wand. Heere, wees hen nabij. Troost hen in de lege plaats die gevallen is. Misschien ook wel heel plotseling. Heere, wat kan het verdriet dan groot zijn en de lege plaats die gevoeld wordt. Wij bidden om uw ontferming. Troost u in het verdriet. En schenk uw genade. Heere, wij bidden voor uw kerk. De kerk in ons land. Houd ons vast bij u en bij uw woord. En Heere, breng ons ook steeds weer terug bij uw woord. Dat het ankerpunt voor ons mag zijn en ook zal blijven. Zegent u ook al het zendings- en evangelisatiewerk dat mag gebeuren in ons land en ook wereldwijd. Bouw uw koninkrijk. Wees ook met de kerk, het deel van uw kerk dat leeft in verdrukking, waar vervolging is, waar mensen moeten vluchten omdat ze uw naam belijden, omdat ze in u geloven, waar ze in het geheim moeten samenkomen of zelfs in gevangenissen zitten omdat ze uitgekomen zijn voor uw naam. Heer, houd ook daar uw kerk in stand en geef ook daar uw kinderen standvastigheid en het zicht op u. Want daar ondervinden ze aan de lijve wat het is om te lijden omwille van Christus. We bidden voor alle noden in de wereld. Ze denken aan oorlogen, aan overstromingen. Zoveel plekken waar het politiek onrustig is. En dan denken we ook aan de oorlog in Oekraïne en Rusland. De oorlog die al ruim 2 jaar woedt. Heere, ontferm u en geeft u vrede. En op deze zondag, op deze Israëlzondag, bidden we ook voor uw volk Israël. Voor de situatie in het Midden-Oosten. Heere, morgen is het 1 jaar geleden dat Hamas Israël binnenviel. En de spanningen zijn alleen maar verder toegenomen tot de afgelopen week toe. Uw volk dat al zo lang het middelpunt van de geschiedenis is. Heren, het antisemitisme lijkt weer op te laaien. Steeds weer. De haat tegen uw volk is ten diepste toch haat tegen de God van het volk, tegen u. De psalmen, psalm 2 zegt er, die in de hemel woont, die zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Ontferm u over uw volk. Heer, en al, we weten het, uw volk zijn ook mensen die uw genade zo nodig hebben, maar het is en blijft uw volk ook dwars door alles heen. Niet om uw volk zelf, maar om u. Omdat u dat beloofd heeft. Ontfermt u zich zo. En geef ook in een complexe situatie in het Midden-Oosten uw genade en uw vrede. Heere, want wij mensen kunnen het niet oplossen. Wij bidden, Heere, om uw ingrijpen. Bouw zo uw koninkrijk ook onder uw volk Israël, dat ze u mogen erkennen en belijden als de Messias, als de Christus, het ware brood uit de hemel, dat al gekomen is en ook straks terug zal komen op de wolken van de hemel. Zegen ons zo het verdere van deze zondag. Dank voor alles wat u ons gegeven hebt en we bidden, brengt u ons ook vanavond opnieuw in uw huis. En zegen ook dan uw woord. Vergeeft u al het verkeerde. En zegen het goede tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 105 en daarvan het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En ook vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, omdat het altijd hem zou vrezen. Psalm 105 vers 22 en 24. bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.